Je kan alvast openen het woord van God met mij. Matteüs hoofdstuk 11, vers 28 tot en met 30. Ik heb de nieuwe Bijbelvertaling 21, die gebruik ik, de NBV 21. Die wordt door de meesten goed begrepen en dat vind ik het belangrijkst. En wordt ook goed gebruikt voor exegesis, dus dat is een hele mooie vertaling. En voordat we dat lezen, we leven in een wereld die heel veel in beweging is. Het gaat natuurlijk heel snel allemaal in de tijd. En heel veel oorlogen in de buurt, of relatief in de buurt dan, Oekraïne natuurlijk en Israël. Ja, en in Afrikaanse landen is ook vaak oorlog. En veel aardbevingen her en der. En overstromingen, branden, opwarming. Er zijn zoveel onderwerpen eigenlijk waardoor je als mens denkt, jeetje, waar gaat het allemaal naartoe? Wat is dit allemaal? En natuurlijk zijn er altijd wel oorlogen geweest en aardbevingen. Alleen je merkt wel dat dat mensen best wel er veel mee bezig zijn. Het komt ook veel in de media. En mensen zijn een beetje vol spanning. We worden geconfronteerd met allemaal problemen, zeg maar. Hè. En zo kan je ook zelf met van alles zitten. Heftige momenten natuurlijk, met gezondheid of relatieproblemen, werksituaties. Er kunnen heel veel momenten zijn waarop je zelf heel erg onrustig bent. Dat je gewoon niet, dat je gewoon die rust mist. Dat je de hele tijd op zoek bent van, ja maar, waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is dit allemaal? En daarom gaan we kijken van wat Jezus daarover te zeggen heeft. In de tijd van Jezus was het natuurlijk ook wel zo dat mensen zich ook niet altijd goed in de vel voelden, zeg maar. Er waren een scharen bij elkaar en er was Jezus daar, want ze kwamen op zoek naar Jezus. Want Jezus is de levensgever. En ze kwamen daar bij Jezus en Jezus zag hen dan. En hij was dan met ontferming over hun bewogen. Omdat ze waren als schapen zonder herder. En wat wil dat zeggen? Dat ze rondlopen in de wei zonder bescherming, zonder richting. Zonder iemand die voor hun zorgt. Dat is wat Jezus, zo zag hij hun. En hij was met ontferming bewogen. Dat wil zeggen dat hij echt gepassioneerd was voor die mensen. Hij leefde echt met hen mee. En hij wilde er voor hun gaan. En als je ziet hoeveel tijd Jezus heeft doorgebracht om deze mensen, om deze kostbare mensen aan de voeten van hemzelf en van de Vader te brengen. Dat is echt, echt indrukwekkend. Soms wilden die even van hun plek alleen, maar toch konden ze hem weer vinden. Dan wilde die even, ging die in een boot naar de andere kant. Maar wisten mensen al, oh, Jezus gaat daarheen, daar gaan we naartoe. En hij was echt elke keer met ontferming bewogen. En ik ga ervan uit dat u inmiddels wel bij Matteüs 11 bent, vers 28 tot met 30. Ik lees dus uit de NBV. Kom alle bij mij, zegt Jezus. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat een statement maakt hij hier, hè? Wat ik al eerder zei. Wat een statement. Dan zul je werkelijk rust vinden. Is dat een statement die Jezus werkelijk kan waarmaken? En hoe moeten we dat dan voor ons zien? Wat doet hij dan? En hoe kan hij dat dan geven? En wat is dat dan, werkelijke rust? Wat moeten we daar nou van vinden? Hoe moeten we dat zien? En is het ook voor mij? Is het voor jou? En wat is dat überhaupt, een juk? Wat is dat, een juk? En wat is dan zijn juk? En wat is dan zijn last? Allemaal vragen die misschien bij je op kunnen spelen wanneer je zo'n tekst hoort. En het is ook goed dat je die vragen krijgt, omdat je er dan over na gaat denken. Laten we even ook kijken naar de context van deze tekst. Want deze uitspraak lijkt, als je in eerste instantie ernaar kijkt, een beetje een losstaande uitspraak. Alleen als je verder leest, eigenlijk als je de tekst daarvoor leest in Matteüs 11, dan zie je allemaal momenten waarop God en waarop Jezus wordt afgewezen. Je ziet dat Johannes, de doper, wordt afgewezen. Hij is door God gestuurd, natuurlijk, om mensen naar hemzelf te brengen. Oh, nee, zwaartekracht werkt nog steeds. Ja, Johannes was gestuurd door God, hè, om mensen bij God te brengen, om de vaders tot hun zonen weer dichter bij elkaar te brengen. Maar ze hebben hem eigenlijk afgewezen. Indirect wezen ze hem daarmee eigenlijk ook God af. En ze wezen ook Jezus af. Johannes de Doper die at niet en die dronk niet. Jezus deed dat wel. Hij ging naar zondaars, hij ging naar mensen die er niet toe deden. Tollenaars, zondaars, dronkaards, ging Jezus naartoe. Maar ook hij werd afgewezen. Niet door die zondaars, maar wel door anderen, door de toehoorders die hem hoorden. En vervolgens verweet Jezus de steden die hem niet hadden geloofd, die niet naar hem wilden luisteren, die hem ook afwezen. Want overal, zeg maar, hij zegt van, dan een bepaalde stad waar die wonderen bij jullie zijn gebeurd, als die zijn gebeurd bij Sodom of Gomorra, dan hadden ze zich bekeerd, maar jullie hebben dat niet gedaan. Dus hij vertelde over verschillende steden dat ze hem hadden afgewezen. En dan komt deze tekst. Komt alle tot mij. Alsof, hè, ik weet natuurlijk niet wat er in het binnenste van Jezus tekeer ging. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij juist met dit in zijn achterhoofd dacht van, hey, er worden heel wat mensen afgewezen. Laat ik die mensen die niet tot rust kunnen komen. Die niet goed in de vel zitten. Die zo vol onrust zitten. Laat ik die eens aanspreken. Laat ik tot hun spreken. En hij zei daarom, kom tot mij. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Die gebukt gaan onder zorgen. En ik zal je rust geven. Nou, het bijzondere is, hè, want het is in Matteüs opgeschreven. Komt alle bij mij. Er is al een keer en eerder een tekst die het daarmee te maken heeft. Er staat in Exodus 33 vers 14, wanneer God met Mozes spreekt. En dan antwoordt God aan Mozes van, moet ik dan zelf meegaan? Moet ik zelf met je meegaan om je gerust te stellen? En het is zijn aanwezigheid, mijn aanwezigheid zal met je zijn. En ik zal je rust geven. Het is eigenlijk, als het ware, alsof Jezus ook indirect daarnaartoe verwijst. En voor wie is dat dan, die rust? Voor wie is het dan, die vermoeid en belast zijn? Want velen hebben hem afgewezen, maar voor wie is dat dan? Eigenlijk voor iedereen. Voor iedereen die gebukt gaat onder zorgen. Voor iedereen die zoekt naar innerlijke rust. En hij zegt, kom bij mij. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Kom bij mij. Kom bij mij. Het is zijn uitnodiging. Hij wil je rust geven. Het is zijn verlangen. Hij gunt het je zo. Jezus, die nodigt je uit tot een relatie tot hem. En hij wil je rust geven te midden in een gebroken wereld. Een turbulente wereld. Waar je zelf soms ook door problemen kunt gaan. Door ziekte kunt gaan. En ook als je tot hem komt en rust gevonden hebt, is het niet zo dat je dan voor de rest van je leven geen pijn en verdriet hebt. Dat is niet de rust waar Jezus het over heeft. Want je kan ondanks pijn en verdriet, zelfs door chronische pijn, kan je rust hebben van binnen. En dat is waar Jezus het over heeft. Die rust. Die rust die je eigenlijk mist als je Jezus niet kent. En daar gaan we zo meteen nog verder naar kijken. Hij wil die rust geven. We gaan verder naar vers 29. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Even een korte uitleg over een juk. Ik heb een plaatje, een afbeelding gezocht op internet van een juk uit die tijd. Kijk, dat is een juk. Want ik wist zelf niet wat een juk was. Dus ik wist wel wat een juk was bij dieren, maar niet voor mensen. En dit is een juk wat in die tijd werd gebruikt. En het was een instrument, een handig instrument om zware dingen mee te kunnen vervoeren. Of zwaar drinken kan je erin vervoeren in dit geval. Hè, met een emmer en zo'n vaas. Daarin kan je water vervoeren. Het is heel makkelijk, want zo kan je en nog iets vasthouden in je handen. Zeg maar, en je kan die emmers dragen. En doordat je het natuurlijk met je schouders draagt, is het lichter. Dus een juk is eigenlijk een zegen. Alleen het werd ook vaak gebruikt als type om juist te laten zien van hey, je kan ook iets zwaars meedragen. Want als je onnodig dingen meedraagt in de juk, dan ga je gebukt door het leven. Ja, als je een juk hebt en je vervoert iets wat je niet nodig hebt, wat eigenlijk alleen maar last meebrengt, dan ga je gebukt door het leven. En dat is niet de bedoeling. Nou, Jezus zegt, neem mijn juk op je en leer van mij. Wat is dat dan? Hoe moeten we dat dan zien? Want hoe moeten we dat dan zien? Nou, volgens een commentaar, Word Biblical Commentary, werd het woord juk in die tijd van Jezus door het judaïsme, dat is het Joodse geloof van die tijd, maar ook in het Nieuwe Testament komt het voor, wordt het als metafoor gebruikt voor de wet, beschreven in de boeken van Mozes, wel bekend natuurlijk. Nou, wanneer Jezus dan een uitnodiging doet met neem mijn juk op je, dan nodigt hij uit om hem en zijn leer, zijn woorden van eeuwig leven, zoals Petrus dat zelf noemt, om hem te volgen, zijn leer te volgen, zijn woorden van eeuwig leven. Neem dat juk op je. Het is een persoonlijk volgen van Jezus, wat hij vraagt en wat je brengt naar werkelijke rust. Leer van mij, zegt Jezus. Want ik ben zachtmoedig van hart. Oftewel, ondanks dat ik boven alles sta, behandel ik je niet als iemand die zichzelf verheft, maar zacht juist als iemand die echt om je geeft. Die een hart heeft, hè? Als een goede herder, zoals Psalm 23. Een goede herder die met je meegaat. In welke omstandigheden dan ook. Zowel goede als slechte omstandigheden. En ook de herder bijvoorbeeld uit Johannes 10. Ik ben de goede herder. En ik ben bereid om mijn leven te geven voor mijn schapen. Leer daarom van mij, zegt Jezus. Mij volgen is goed voor jou. Wees een discipel van mij en ik zal je rust geven. En ik ken iemand, echt een geweldige gozer, ook iemand, een dakloze, heb ik een paar maanden geleden ontmoet. Hij is christen geworden, nog steeds dakloos, maar zijn leven is ontzettend verbeterd, zegt hij. En je ziet ook echt de vreugde, die spat ook van hem af. En hij werkt ook bij Tot Helders Volks, dus hij helpt ook andere daklozen met eten en drinken. En dat doet hij graag. En wat ik net zei, hij woont nog steeds op straat. En ze hadden hem aangeboden, omdat hij zijn werk zo vol passie doet, van hey, we hebben een vakantiehuisje, anders mag je daar een paar weken eventjes wonen. He, dan ben je eventjes van de straat af, kan je daar wonen. Maar hij heeft het afgewezen. Want, zegt hij, als ik dat doe, dan kan ik niet meer voor God hier werken. En mijn passie voor Jezus is zo groot dat ik liever op straat leef en voor andere daklozen zorg dan dat ik daar in zo'n huisje zit. Dat is een discipel. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, zegt Jezus. Als je mij en mijn woorden volgt, zegt Jezus, dan zul je werkelijk rust vinden. Bij de MBG staat er ook bij, rust voor uw ziel. Rust echt van binnen. Innerlijke rust. Nou, wat ervaar je dan? Wat die innerlijke, werkelijke rust. Wat is dat dan? Nou, even voor de duidelijkheid. In Johannes 14 vers 27a staat ook, ik laat jullie vrede na, zegt Jezus. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet kan geven. De wereld kan die rust niet geven. Dus er is een duidelijk onderscheid tot de rust waar Jezus het over heeft en wat Jezus kan brengen en wat de wereld je kan bieden. In Jesaja 48 vers 22 staat ook, goddelozen zullen geen vrede kennen, zegt de Heer. En dat heeft hij niet over wereldvrede. Ook de vrede die Jezus, waar Jezus het over heeft, is ook geen wereldvrede. Maar vrede van binnen, vrede in je hart, vrede met God. Dat is de vrede waar Jezus het over heeft. En ik ga het zo meteen verder definiëren. En Jezus werd de vredevorst genoemd ook al door Jesaja. Het werd al geprofiteerd, ongeveer 800 jaar. Dat is wel heel lang, 800 keer 100. Nee, 800 jaar voordat Jezus geboren werd, heeft Jesaja geprofiteerd. En hij noemde hem de vredevorst wordt geboren. Jezus is de vredevorst. Nou, als ik deze rust, deze vrede zelf mag definiëren, ik heb het opgeschreven, ik zal het even voorlezen. Dit is mijn interpretatie van deze vrede. Het is een vrede die je zingeving geeft. Rust en hou vast in goede en zware tijden. Een vrede met God. Een vrede waardoor je niet steeds een behoefte hebt aan nieuwe dingen om blij van te worden. Het is een vrede die niets of niemand anders je kan geven dan God zelf. Als het ware de interne ervaring van het antwoord op al je levensvragen. Als het ware antwoorden op interne belangrijke vragen waar je onbewust wel van wist dat je die had en die dan nu als beantwoord worden ervaren. Een vrede en rust waardoor je niet meer hoeft te zoeken naar geluk. Een innerlijke rust dat ondanks dat het enorm kan stormen in je leven, je vrede en rust hebt van binnen. Dat is mijn definitie. En we gaan naar vers 30. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hierbij vergelijkt Jezus zijn juk indirect met het juk van die fariseeën, van de schriftgeleerden uit die tijd. Want hun leer stond bij de mensen die meeluisterden bekend als een zware leer. Een leer waar je nooit aan kon voldoen als mensen. Er waren allemaal regels aan toegevoegd. En mensen gingen daardoor gebukt door zo'n zware last. En ze vonden het vreselijk. Maar Jezus zegt, zo ben ik niet. Dat is niet mijn juk. Mijn juk is juist zacht en licht. Want bij Jezus vind je vergeving, rechtvaardiging en rust voor je ziel. De zorgen van het leven en de dood die voor iedereen komt als Jezus niet terugkomt, niet eerder terugkomt, die hoeven dan je geen angst meer in te boezemen. Want we worden losgemaakt en straks geheel weggenomen in het eeuwige leven van Gods hemelrijk. Het is Jezus zelf en zijn juk, zijn leer, dat ons een weg leidt naar God de Vader om leven te vinden. Nou, je kan als christen soms je rust niet ervaren of je kan het zelfs ook verliezen. Nou, het wil niet zeggen dat je ten alle tijde een geweldig gevoel van binnen hebt. Dat is het niet. Het is niet zo van dat je nooit verdriet kent, hè, wat ik net zei. Want ook christenen hebben verdriet en ook christenen worden ziek. Christenen gaan ook dood. En ja, wij maken ook vervelende dingen mee. Dus dat is het niet. Maar het is wel dat ondanks dat je dat meemaakt, dat je weet dat je gefundeerd bent op een rots. Dat je leven stand houdt, ondanks de storm. En toch kan je ook die rust niet zien, omdat je niet met de juiste ogen kijkt. En wat bedoel ik daarmee? Met geestelijke ogen en met geestelijke oren. En we gaan lezen even, je kan alvast openen, 2 Koningen 6 vers 15 tot en met 17a. Ik ga niet de hele context schetsen, maar ik wil laten zien dat er meer is. Dat je ogen soms moet openen. Of dat je ogen soms geopend kunnen worden. En bij Elisa en zijn knecht was dat zo. 2 Koningen 6 vers 15 tot en met 17a. Om te laten zien, hè, dat je geestelijke ogen moet open doen soms. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, meester? Riep hij uit. Elisa antwoordde, wees niet bang, want wij zijn met meer dan zij. En hij bad, Heer, open zij ogen en laat hem zien. En de Heer opende de knecht van Elia's ogen en hij kon zien. Hij kon het geestelijke zien. En dat wil niet zeggen dat wij, hè, dat wij engelen en boze geesten moeten zien per se. Dat is niet wat ik bedoel. Maar het is meer van dat je niet bezig bent alleen met het natuurlijke. Dat je niet ziet op het natuurlijke, op de omstandigheden, op geld of op een verzekering. Of hè, waar je zekerheden ook in stelt. Waardoor je soms ook van de weg af kan gaan. Dat je zo teleurgesteld raakt. Of dat je het niet meer ziet zitten. En dat je denkt, ja maar hoe kan dat dan? Dan moet je even die visie opnieuw pakken. Van, hé, maar wacht eens even. Dat is niet mijn houvast. Dat is niet waar ik mee bezig ben. Dat is niet mijn God. Jezus is mijn Heer. En als je die focus terugzet, de visie weer goed op de juiste weg, dan ga je het weer pakken. Dan kan je die rust weer duidelijk ervaren. En het is ook belangrijk dat je daarom ook bezig bent. En dat je niet bezig bent met de dingen waar, ja, hoe moet ik dat zeggen, waar je eigenlijk wel mee bezig mag zijn, maar waar je niet je hoop op moet stellen. Zo zie je in Openbaringen 3, ik zal het zelf even voorlezen, hoef je niet te zoeken. Vers 17 tot en met 19, en dan zegt Jezus aan die kerk, aan die gemeente. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij. Koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. Nou, hier hadden de christenen een verkeerde blik. En soms moeten we even weer terug bij onszelf van kijk ik goed. Heb ik het juiste doel voor ogen? Hè? Want geldzucht, dat brengt je niet wat je nodig hebt. Jezus brengt wat je nodig hebt. En het kan nogmaals hè, stormen in je leven, maar hè, als je ziek bent en je hebt heel veel geld. Ik ken iemand toevallig en het was een heel sneu verhaal. Een vriend van mij, vroeger vriend van mij, die was zelf heel rijk en hij woonde in een rijke buurt. En zijn buurman, die had een zoon. En die zoon die was ernstig ziek. En die buurman zei tegen hem, en die vriend die vertelde dus aan mij, hij zei, kon ik maar al mijn geld inruilen voor de gezondheid van mijn zoon. En dat is wat ik bedoel. Geld is mooi, het is nodig, want zonder geld kun je brood niet kopen. Maar het brengt niet wat je echt nodig hebt. En het brengt ook je brengt je ook niet naar het hemelse koninkrijk. Jezus doet dat. En als je uitstrekt naar die vleeselijke dingen, raak je uiteindelijk gefrustreerd en verdrietig. Omdat het je niet kan brengen wat je nodig hebt. En Jezus zegt, wat zou het een mens baten als je de gehele wereld wint, maar schade leidt aan je ziel. Het is dan logisch dat je dan vrede en werkelijke rust mist. En Jezus wil je juist die werkelijke vrede en die rust geven. Vertrouw op God. Vertrouw op God. Ik ga naar het slot. Ik heb een vers overgeslagen. Mag je thuis lezen. Filippenzen 4 vers 60 tot en met 9 over de vrede van God. Maar het is met het lied erbij vind ik het goed zo. Ik ga naar het slot. Het is een roerige tijd, dat weten we allemaal. Allemaal gebeurtenissen die zich snel opvolgen en je kan soms in een storm terechtkomen. Maar kom dan tot Jezus die werkelijk rust geeft. Neem zijn juk op je en leer van hem, want hij is zachtmoedig van hart. Ga met Jezus, volg zijn woorden na. Werkelijke rust, echte rust, dat is wat Jezus geeft. En hou je niet vast aan dingen die je geen rust kunnen geven. Tuurlijk, ga voor geld, maar ga ervoor op een gezonde manier mee om. En er kan zoveel gebeuren, maar er is één ding wat altijd vast en zeker is. Er is echt maar één ding wat vaststaat en dat is God. Dat is God en zijn woord. Dat is God en zijn belofte. Dat is wat echte houvast geeft. Niets anders houdt echt houvast. Hoe hard het ook stormt of kan gaan stormen. Weet dat hij je in zijn hand houdt. En niemand kan jou roven uit zijn hand. Loof de Heer, volken op aarde. Prijs hem, naties, overal. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja. Amen.